Dankjewel. Ja, onderin graag even het schermpje. Rechts onderin. Oh ja, dat is ook leuk. Even kijken of het werkt. Hoep. Kijk eens. Nee. Niet met die muis doen. Je hebt vrij. Doe het zelf. Ja, is leuk, hè? We hebben cursus geweest. Ik denk dat het toch eens weer hoe dit allemaal werkt. Kijk, ik denk die neem ik eens mee. Onze oudste dochter had dit puzzelen met de computer. En die had iets gemaakt. Kon papa wel gebruiken als bureaublad. En toen denk ik, weet je wat, dan kan ik ze eens laten zien. Mijn trotsen. Even kijken, voor u even zien. Ik heb gewoon een knopje. Even kijken, dat is onze oudste dochter, dat is onze Meike. Ik kan hem ook aan die kant laten zien, ik ben nu Mul, de functioneels in de gaten. Dat is onze jongste dochter, dat is Bente. Dat zijn twee van de drie vrouwen bij ons in huis. En dat is de duurste vrouw in huis, dat is mijn vrouw. En dat is de kleinste gemeente waar ik leiding aan geef, om het zo maar even uit te leggen. En dat zijn onze dames. Dat is gemaakt in de jaarlijkse fotorapportage. Ik vind het altijd erg leuk om één keer per jaar van de dames een foto te krijgen. Dat doen we nou een jaar of 8, 9. En dat is ontzettend mooi om dan te zien hoe de kinderen groeien. En hoe zich dat allemaal ontwikkelt. En hoe mijn vrouw elke keer weer mooier wordt. Vraagje. We zitten in de tweede zondag van het nieuwe jaar. En ik weet of u het gevoel hebt dat het nog nieuwjaar is. Of misschien bent u al veel verder in het nieuwe jaar. Dan denk ik van, we zijn al 11 dagen onderweg hoor. Maar toch een vraagje. Meestal mensen beginnen een nieuw jaar, dan komen ze weer tevoorschijn. De goede voornemens. Ik las gisteren in de krant dat de sportscholen doen weer goede zaken. Dat er worden weer veel nieuwe abonnementen afgesproken. Maar mijn vraag is, hoe gaat het met je goede voornemens? Lig je nog een beetje op schema? Een aantal dingen bedacht. Hoe ver ben je met afvallen? Hoe gaat het met je gezondere eten? Heb je al meer mensen ontmoet omdat je dacht, ik moet toch meer aandacht geven aan de mensen om je heen? Ook de ontmoeting met God. Omkijken naar de anderen. Hoe ver ben je met nagelbijten? Is het al gelukt? Of doe je nog steeds? Misschien had je wel voorgenomen dit jaar wat minder stressrijk door het leven te gaan. Stoppen met de slechte gewoonten. Ik weet niet hoe ver je daarmee bent. Misschien wilde je meer tijd aangeven aan de familie, maar moest je alweer 6 keer overwerken dit jaar, omdat het weer druk was. Had je voorgenomen beter te presteren op school, dan je van ga er toch dit jaar mijn bestes voor doen. Had je voorgenomen om meer te gaan sporten. En tot slot wilde je niet meer mee laten slepen met alle negatieve berichten. Goede voornemens. En toen ik mij eigenlijk vorig jaar een beetje aan het voorbereiden was op dit jaar. En ik druk aan het lezen was in de Bijbel, in het kerstverhaal. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel bizar. We zijn zo druk bezig met goede voornemens. En een kenmerk van een goed voornemen is, dat is iets wat je zelf moet gaan doen. En ik ken mijzelf een heel klein beetje. Mijn vrouw kent mij beter. Maar als ik mijzelf iets voorneem om te gaan doen, dan wordt dat nooit zo'n groot succes. Er gebeurt altijd wel iets, of ik vind iets anders belangrijker om iets niet te doen. En zoals ik zei, ik was me aan het voorbereiden op het kerstverhaal. En toen kwam ik eigenlijk uit bij een heel ander verhaal. En dat is eigenlijk waar ik ook mijn insteek een beetje voor is, om zeker in het begin van dit jaar daarbij stil te staan. Want het is natuurlijk ontzettend leuk om bezig te zijn met goede voornemens. Maar eigenlijk is het veel interessanter om met iets anders bezig te zijn. En dat is met verwachting. Want in het lezen van het kerstevangelie kwam ik uit bij verwachting. En verwachting is zo'n woord wat hoort bij wat nieuws. En zoals ik al zei, ik was aan het lezen in het kerstevangelie. En ik eindigde met de verhalen van Simeon en met Anna. En weet u, als je die twee verhalen leest van deze twee mensen, oudere mensen, dan lees je daarbij dat ze hadden een verwachting. Simeon had een verwachting en Anna had een verwachting. En weet u, en mijn vraag voor vandaag is, heb je nog een verwachting? Verwacht je dat er nog iets gaat gebeuren? Weet je, toen de rouwannonce werd voorgelezen, sprak daar een verwachting uit. Een verwachting dat iets ging gebeuren. En mijn vraag aan jou is, een beetje in de lijn van het nieuwe jaar waar we net aan gestart zijn, waar we alweer 11 dagen onderweg zijn. Heb je nog een verwachting? Ga je dit jaar iets verwachten? En daarom wil ik ook als inleiding lezen met je het gedeelte wat je vindt in Lucas 2, vers 22. Waarin we lezen het verhaal van de verwachting die Simeon en Anna hadden. Je kunt met mij meelezen, Lucas 2, vers 22. Een aantal mensen hebben hun Bijbel meegenomen, dus we nemen een kort moment om toch de tijd te geven om even te lezen. Dan moeten de mooie bloemen ook weer aan de kant. Het is ook wat. Lucas 2, vanaf vers 22. Toen de tijd was aangebroken dat zij, en die zij dat zijn Jozef, Maria en het kind Jezus, zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of twee jonge duiven. Er woonde in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rust op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en hij loofde God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelfs zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En nu was ze al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En de eerste waar ik met u over na wil gaan denken is Simeon. Simeon, hij had een verwachting. Simeon zag uit naar de komst van de Messias. Het volk stond er niet goed voor. God had al vele jaren niet meer gesproken tot het volk. En de laatste profeet had eeuwen geleden geleefd. En het volk werd op dit moment onderdrukt door de Romeinen. Ze hadden hun politieke onafhankelijkheid verloren en leefden in angst voor de geslepen en wrede koning Herodes. En velen hadden zich afgevraagd of de Messias ooit nog wel een keer zou komen. Vers 26 laat ons zien dat Simeon een reden had waarom hij de Here vertrouwde. Want in vers 26 lees je, het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En Simeons verwachting was gericht op redding. Redding die zou komen. De oplossing die zou komen. En natuurlijk, redding was het onderwerp in die dagen. Want de Joden hadden maar één grote wens en dat was dat de Romeinen het land uit zouden gaan. En de mensen wisten dat die redding zou komen, want Jesaja had al geprofeteerd over een licht dat zou gaan komen voor alle volken, dat redding zou gaan brengen. En op die redding, daar zat het volk te wachten. Wel, Jezus kwam, de redder kwam. Maar hij kwam met een andere redding. Hij kwam niet met de redding zoals de Romeinen, om de mensen te verlossen van de Romeinen. Jezus kwam om ons te redden van de dood. En hij kwam om ons te helpen. Troosten is iets wat we allemaal nodig hebben. En zeker in de tijd waar u ook als gemeente in zit op dit moment, is troost iets heel belangrijks. Elk mens, heb ik opgeschreven, waar ook ter wereld, heeft de behoefte om in verdriet en in moeilijke tijden getroost te worden. Want we worstelen met verdriet, met eenzaamheid, met leegte, onzekerheid, soms zelfs met wanhoop. En de Bijbel vertelt dat de Heilige Geest Simeon had gedirigeerd naar de tempel, omdat de Messias eraan zou komen. Hij was daar op de juiste dag en op het juiste moment. En hij zag Jozef en Maria. En hij zag hun zoon. En hij was er direct van overtuigd dat dit de redder was. En weet je, je leest nergens iets van teleurstelling. Want als je denkt aan een redder, dan denk je aan een groot, krachtig persoon. Een moderne Goliath. Maar die kwam daar niet. Daar werd binnengedragen een hele kleine baby. En toch was hij ervan overtuigd dat dat de redder was. Waarom? Simeon wist waarom Jezus kwam. Simeon wist dat Jezus niet kwam om de Romeinen het land uit te gaan zetten. Nee, Jezus kwam om dé oplossing voor de mensheid te bieden. En dat was dat hij vrij zou komen van zijn zonden. En weet je, als je dan die profetie leest van Simeon, dan zegt hij een aantal dingen. Op de eerste plaats zegt hij dat Jezus is door God beloofd. Dit was het antwoord. Dit is waar Jesaja al over had gesproken, over dat licht wat in de wereld zou gaan komen. En dat het heil zou brengen voor alle mensen. En weet u, Simeon zei, dit is de redder. Deze moeten we hebben. Hier zitten we op te wachten. En als derde zegt hij dat hij een licht zou zijn voor alle volken. Ik weet niet wat Jozef en Maria zullen hebben gedacht. Alhoewel die natuurlijk al een en ander hadden meegemaakt. De Bijbel leert zelf dat Simeon zo vol was van wat hij had gezien, dat hij Jezus nam in zijn armen en dat hij dat kind zegende. Simeon zal er vast niet gevaarlijk uit hebben gezien, dus het zal vast vertrouwd zijn geweest. Maar hij brak uit in lof, omdat God zijn belofte had vervuld. God had iets beloofd aan Simeon en hij ging op dit moment die belofte die daar was, die verwachting die Simeon had, liet God in vervulling gaan. De gezalfde zou gaan komen. De gezalfde die zou komen om het probleem van de mensheid op te lossen. Hij zou gaan komen om hen te redden en hen te troosten. De tweede die we meemaken is Anna. Heb je al even zitten rekenen hoe oud die mevrouw geweest moet zijn? Dat was een kranige tante. Even rekenen met je. Ze was getrouwd. Meiden trouwden 12, 14 jaar. Dat was ongeveer een huwbare leeftijd. Dan woont ze 7 jaar met haar man samen en dan overlijdt haar man. Zijn we 21. En dan gaan we even heel hard. Nu was ze 84 jaar weduwe. Ze was voorbij de 100. 84 jaar. Nou is het wel zo dat een aantal Bijbelvertalingen daar toch wel wat interpretaties hebben gedaan. Maar één ding was zeker. Ze was een kranige oude dame. En die liet zich het kaas niet van haar broodje eten. Want ze was scherp. Ze was ontzettend scherp. En na de dood van haar man had ze zichzelf gewijd aan vasten en bidden in de tempel, dag en nacht. Man, op zo'n leeftijd. En ook zij keek uit. Ook zij had een verwachting. Want er zou wat gaan gebeuren. Anna keek uit naar de Messias als bevrijder. Als een bevrijder van Jeruzalem. Jezus zou de mensen bevrijden, maar niet van aardse overheersers, maar van hun zonden. Weet je, bevrijding heeft te maken met gevangen zijn. Want draait dus om, als je niet gevangen bent, hoef je niet bevrijd te worden. En Anna wist dat er bevrijding plaats moest vinden. Bevrijding was natuurlijk hot. Ze wilden bevrijd worden, de Joden, van de Romeinen, van de overheersing. En het symbool van Gods macht van bevrijding was natuurlijk het Pesachfeest. Het grote feest waarin de uittocht van Egypte werd gevierd. En als je daarover na gaat denken en zag wat God toen kon doen, waren ze ervan overtuigd dat ik ben, zoals God zich in die dagen had genoemd, dat tegenwoordig nog zou kunnen doen. Bevrijding uit de slavernij. Maar bovenal bevrijding uit de slavernij van de zonde. Nou, de Bijbel leert dat toen Anna Jezus zag, ze God dank gaf. En ze sprak met iedereen die hem maar tegenkwam over wat ze allemaal had gezien. Hier, eindelijk was degene gekomen die het volk zou redden. Het volk zou redden van zijn zonde. Weet je, ik geloof dat Jezus biedt wat we nodig hebben. Hij voorzag in de dingen waar Simeon en Anna op zaten te wachten. Gods troost en zijn vergeving. En mijn vraag aan het begin van het jaar was, of aan het begin van deze prediking was, waar zit je op te verwachten? Wat verwacht je? Wat is jouw verwachting? Weet je, misschien voel je je net als een Simeon. Misschien heb je werkelijk pijn. Misschien voel je eenzaam. Ben je leeg? Ben je bang? Ben je op? Misschien heb je het nodig om getroost te worden. En heb je nieuwe aanraking nodig van Gods geest. Misschien zeg je, nou Peter, dat is wel waar. Maar die Anna, waar die voor staat, ja, dat raakt mijn hart. Misschien word je geplaagd door schuldgevoelens, omdat je iets hebt gedaan wat niet kan. Of door dingen waar je op dit moment mee bezig bent. Heb je het gevoel dat je gevangen bent in een patroon van zonde waar je niet doorheen kunt breken. Als je vergeving nodig hebt, is er maar één die het kan geven en zijn naam is Jezus. Want Jezus is in staat elke zonde te vergeven. En daarom ook voor vanmorgen. Als je vergeving nodig hebt, als je troost nodig hebt, als je vertroosting nodig hebt, ga naar het kruis en ga naar Jezus. Want Jezus is de enige die het werkelijk kan geven. Elke aanbieding die je wordt gedaan, die niet van Jezus komt, is een pleister op de wonden die daarna alleen maar groter gaat worden. En dan zou je kunnen zeggen, amen. Maar ik denk, dat is wel erg vroeg. Dan ben ik eerder thuis als mijn vrouw. En ik denk, dat klopt ook niet. Ik geloof dat Jezus wil altijd eindigen met een uitnodiging. Dat er een oplossing is voor de situatie waar je in zit. Maar als we volwassen christenen zijn, dan moeten we ook eens gaan leren. Dan moeten we eens gaan kijken wat het leven ons brengt en hoe we daar als kinderen van God op moeten reageren. Dus we gaan beginnen aan deel 2. Hoeveel delen zou die hebben? Ga ik je niet zeggen. Want ik heb een motto meegenomen. Ik denk, weet je wat? Ik ga met ze praten over het motto, voorkomen is beter dan genezen. Want heel vaak, de situaties waarin we terechtkomen, komen we in terecht omdat we zelf niet opgelet hebben. Of omdat we willens en wetens links zijn gegaan terwijl we rechts moesten. En daarom is het zo belangrijk om ik in dat woord van God dan weer te lezen en te zien, heren, wat kunnen we nou leren uit dat gedeelte van deze twee oudere mensen? Die voorbeelden, die daar elke dag in de tempel waren om God te aanbidden, om God te loven en te prijzen, zoals we dat dan zo mooi noemen, maar om te zeggen, Heer, u bent groot, u bent geweldig. En een verwachting hadden. Wel, op de eerste plaats denk ik dat we terug moeten naar iets wat we ons hebben laten ontroven. Dat is namelijk de verwondering. Verwondering is een heel bijzonder iets. Verwonderd is, heb ik opgeschreven, is ergens van omzien, opzien, omdat je het niet had verwacht. Nou, kijk eens mee met het leven van Jozef en Maria. Wat die aan wonderlijke dingen mee hebben gemaakt. Begon met de aankondiging van de engel bij Maria dat ze zwanger zou raken. En dat het kind wat in haar zou gaan groeien, dat zou het kind de zoon van God zijn. En ze zou zwanger raken omdat de Heilige Geest over haar kwam. Wat dacht je van Jozef? Wat een kerel. De vaderdag spreekt bij mij voor uitstek. Jozef. Hij deed wat God van hem vroeg. Hij was bereid zijn eigen eer op te geven omwille van Maria. In plaats van Maria weg te sturen zou hij vertrekken. Maar de Heere greep in. En de engel die al onderweg was geweest naar Maria moest nog een keer zijn boel inpakken. Want hij moest nog een keer naar de aarde toe. Want hij moest tegen Jozef zeggen dat het wel goed zat allemaal. En deze Jozef, die wordt de vader van Jezus. Hij verstond de stem van God toen ze moesten vluchten naar Egypte. Omdat Herodes rare plannen had. En hij wist wat hij moest doen. Hij gaf Jezus zijn opvoeding. Of wat dacht je van het verhaal van die stal? Wonderlijk tot en met. Dat je kind geboren wordt in een stal. En ik heb stal tussen quotejes gezet, want het was gewoon een holte in een rots. En dan lig je daar in je kraambed. En er is een voerbak, een heel mooi getimmerd kripje wat we dan hebben. Nou, dat zal het vast niet zijn geweest voor mij, Jozef en Maria. En dan komt daar kraamvisite. En wie krijg je op kraamvisite? Een stelletje ruighouwers. Met taalgebruik wat we misschien niet aan een babybedje hadden willen hebben. Maar dan komen er een stelletje herders op visite. En die vertellen een wonderlijk verhaal dat ze engelen hebben gezien. En dat er gesproken werd in de hemel, ere zij God. En dat ze precies meekregen wat er ging gebeuren daar in die stal. En waar ze moesten zijn en wat ze zouden aantreffen. En dan als klap op de vuurpijl een God die voorziet. Want hij stuurt een aantal hele rijke mensen. We zeggen dat het er 3 waren, maar succes met zoeken vanmiddag, hoeveel het er zijn geweest. Maar ze hadden wel kapitalen mee. Wierook, mirre en goud. Oftewel, als je moet vluchten, heb je spullen bij je om van te leven. Is God niet goed? Is het niet wonderbaarlijk? Voor ons is verwondering een bijzonder iets. Weet u, en in onze tijd gaan we aan de verwondering zo voorbij. En waarom? We zijn druk, 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 druk. En morgen zijn we weer druk, 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 druk. We hebben het zo ontzettend druk. Weet je, de verwondering wordt vaak verdrukt door de snelheid van het leven. En weet je, ik hou van wonderen. Ik geniet van wonderen. En ik geniet van grote wonderen. Wonderen die we mee mogen maken van genezing. Maar weet u, soms kan ik nog wel heel meer genieten van de kleinere wonderen. Dat je denkt, hoe kan het? En hoe krijgen ze het voor elkaar? Weet u, ik heb een paar afgelopen 3-4 weken gehoord, meegemaakt. Bij ons in de gemeente zit een broeder. En die broeder die was jarig. Bij ons in de gemeente hebben we de gewoonte, als je jarig bent op zondag, mag je naar voren komen, gaan we zegen voor je vragen. We geloven ook in profetisch woord. En ook toen we baden voor onze broeder, was daar een profetisch woord over zijn leven, waarin gesproken werd dat als er strijd was, als er moeite waren, als hij het niet meer wist, dan moest hij stil worden voor de Heer. Prachtig profetisch woord. En dan ging hij naar huis. Onze broeder heeft het niet zo heel erg makkelijk. Zit wel wat met zichzelf in de knoop. Alles wat geprobeerd op zichzelf te wonen, dat lukte dan niet. Alles wat hulp gezocht, ging niet allemaal even makkelijk. En het bijzondere van deze situatie is dat hij was weer thuis. En hij had een studie opgepakt en vorig jaar was hij gezakt voor zijn studie. Nou, sneu werk, kan gebeuren. En het bizarre was dat hij mocht weer opnieuw. En de school had al meteen gezegd, je hoeft niet alles te doen, want wat je al gemaakt hebt, dat mag wel blijven. Dat mag je volgend jaar weer meenemen. Dus al, hiep hoi, hippel hoi, dat hoef ik niet te doen. Dus hij had netjes de dingen die over moesten, opnieuw gedaan. En het einde van het schooljaar kwam in zicht. En toen hadden ze op school gezegd, je moet even weer al die bewijzen meenemen dat je het al hebt gedaan. En toen werd het spannend. Want ja, die bewijzen, die had hij allemaal bewaard in zijn computer. En ik weet niet of hij wel werkt met computers. Maar computers hebben een manco. Die gaan wel eens stuk. En een van de dingen die we niet zo goed doen, zijn kopietjes maken van alle belangrijke dingen die we hebben. En onze vriend had dat ook niet helemaal gedaan. Hij had niet allemaal kopietjes gemaakt. Dus hij had stress op dat moment. Grote, grote stress. En toen hij daar zo in de piepzak zat, toen dacht hij, oh, wacht, met mijn verjaardag was daar een profetisch woord. Als ik het moeilijk had, als ik het niet meer wist, moest ik gaan bidden. Dus hij trekt zich terug op de slaapkamer waar hij op dat moment, ja, op zijn verblijf, bij pa en ma thuis, en hij gaat op zijn bed zitten. En hij is zo heerlijk nuchter. En hij ging bidden en hij vertelde van, ik heb toen maar gebeden, Heer, u hebt gezegd dat als ik stress had, dan moest ik stil worden. En dan ging u het voor mij doen. Amen. Ja, ik zou ook niet een ander gebed weten. Ik kan er wel 10 minuten van maken, maar de kern blijft ongeveer hetzelfde. En hij vertelde op het moment dat ik mijn ogen weer opende, want we hebben geleerd bidden, handjes samen, oogjes dicht. Hij zei, op het moment dat ik mijn ogen opende, viel mijn blik op een plastic zak, een vuilniszak, die in de hoek stond van mijn slaapkamer. En hij zei, die stond er al een hele lange tijd. Hij zei, ik had geen idee wat daarin zat. Hij zei, ik heb die zak eens gepakt en eens geopend. Hij zei, en alles wat ik nodig had, zat in de plastic zak. Weet je, dat is voor mij verwondering. Weet je, een andere. In de bediening hebben we een broeder. Hij leidt een gemeente ergens in het noorden van het land. En vorig jaar, nee, ik denk al meer dan 1 jaar geleden, is hij zijn baan kwijtgeraakt. Nou, als je je baan kwijtraakt, betekent dat een aantal vervelende dingen. En een van de dingen is dat je terug gaat in je financiën. En ze hebben 2 kinderen, een hij en een zij. En de zij is zo'n echte paardenmeid. En die staat op paardrijles. Oh, paardrijles, helemaal geweldig. Paardrijles is niet een goedkope hobby. Je kan beter dammen als het voor het financiële gaat. Dat is goedkoper. Maar nee, dat kind wilde niet op dammen of punniken of weet ik wat. Dat wilde op paardrijden. Maar ja, dus toen werd er gesproken. En toen was er toch ja, de boodschap wel van, sorry meid, het zit er niet in. We kunnen het niet meer betalen. Nou ja, en op zich, Grietje was oud en wijs genoeg dat ze dat wel snapte. Maar toch, jammer. En ze hadden dat gedeeld met de mensen om hun heen. En eigenlijk de dag voordat ze weer naar Patres zou kunnen, lag er op de mat een envelop. En in de envelop zat het geld wat nodig was voor de paardrijlessen. Weet je, dat is een verwondering. Diezelfde familie maakt meer mee. Ze hadden een zoon. En deze zoon die wilde graag zaalvoetballen. Maar ja, voor zaalvoetbal heb je zaalvoetbalschoenen nodig. En als die je hebt te klein zijn, dan voetbalt dat niet zo fijn. En er moest een shirt komen. Want ja, dat hoorde er ook bij. Nou, en voor dochter lief zat paardrijden niet in. En voor zoon lief zat voetbal er niet meer in. En deze moeder is een harde werker in het Koninkrijk van God. En ze had nog een aantal zakken staan met allemaal spullen die binnenkwamen. Met kleding die naar verschillende mensen mochten. En eigenlijk stonden die zakken er ook al een tijdje. En ik denk, nou, ik zal die zakken ook eens opruimen. En ze begint die zakken uit te pakken. En op een gegeven moment haalt ze eruit een shirt. En dat werd dus bekeken. En dat was de maat van haar zoon. Ik denk, dat is mooi. En ze legt dat shirt netjes aan de kant. En ze pakt de andere zak. En begint hem uit te pakken. En wat kwam eruit? Een paar voetbalschoenen. Zaalvoetbalschoenen. Die zakken stonden al tijden bij hun in de gang. Ze hadden ze nog nooit opgeluid. Maar onze vriend kon weer zaalvoetballen. Weet je, verwondering. Verwonder je nog over de grote daden van God? Nog één. Want ik kan hier niet over uitverteld raken. Echt waar. Mijn moeder, mijn schoonmoeder, heeft haar heup verbrijzeld. Met de kerst, allemaal gekke dingen. Nou, op een gegeven moment kwam men erachter dat de heup was stuk. Dus ze heeft afgelopen woensdag een nieuwe heup gekregen. Met de kom, ik ben niet zo behandig in dat medische wereldje. Maar dat is goed. Maar ik heb ook nog een schoonvader. En nou, die kan voor zichzelf zorgen, maar soms is het ook wel handig dat er wel iemand bij hem is. En toen had mijn schoonmoeder bedacht, want die bedenkt van alles. Die is daar een kei in en die regelt ook van alles. Ik weet je wat, we moeten straks toch naar een verpleeghuis. En dan moeten we eigenlijk een truc zien te vinden dat mijn schoonvader mee mocht. Dat ze haar man mee mocht nemen naar het verpleeghuis. Dus afgelopen vrijdag was er een gesprek met de mevrouw van het verpleeghuis om te kijken of dat allemaal kon. En mijn vrouw mocht dan mee om dat gesprek even mee te leiden. En het eerste wat mijn schoonmoeder kreeg te horen, nou mevrouw, dat heb je wel leuk bedacht, maar dat kan niet. Paf! Heel wonderbaarlijk komt een neef van mijn vrouw kom binnen. Heel toevallig. En die hoort dat verhaal. En die zegt, kan dat niet? Dat kan toch wel? En die begint wat te bellen en wat te regelen. En morgen gaan we horen of het wel kan. Dat mijn schoonvader met mijn schoonmoeder samen naar het verpleeghuis mogen. Zodat ze kan revalideren. Weet je, God is wonderbaarlijk groot. En ik geloof daarin. En ik wil me laten verwonderen over wat God kan doen. Weet je, als je je niet meer wil verwonderen, is dat een riskante ontwikkeling. Ik geloof dat als kinderen van God zich niet meer willen verwonderen over de grootheid en de almacht van God, dat we dan ons een beetje umiem gaan maken voor de werkelijke waarde van het leven. Het leven wat God aan zijn kinderen wil geven, het leven samen met God. We horen er wel van, maar als we niet opletten, missen wij zelf de werkelijke waarde. En weet je, daarom is het zo belangrijk om verwonderd te raken. En is Gods woord zo geweldig mooi om je heerlijk te verwonderen. Want neem nog gewoon dat kerstverhaal wat we 3 weken geleden alweer hebben gedaan. Wat dacht je van een Maria, wat er met haar gebeurde? Wat dacht je van een Jozef? Of die herders die afreisden en precies zagen dat wat gezegd is. Of die Simeon en die Anna die kregen wat ze hadden beloofd. Of die wijzen. Die naar boven keken, een ster zagen en overtuigd waren dat dit anders was dan anders. En ze waren verwonderd. Het tweede waar we als kinderen van God ons mee laten moeten inspireren, is dat we ons moeten laten leiden. Vers 27 zegt dat Simeon, hij werd gedreven door de geest. En door de geest gedreven kwam hij naar de tempel. Zowel Simeon als Anna laten zich allebei leiden door Gods Heilige Geest. Ze bleven niet thuis. Dat wat ze opkregen in hun hart, dat deden ze. En weet je, wat doe jij als je iets opkrijgt in je hart, wat je zou moeten gaan doen? Ga je onderweg? Weet je, toch even terug naar dat kerstverhaal, want ik werd er zo door geraakt. Al die mensen die in het kerstverhaal werden genoemd, Ze reageerde op wat er ging gebeuren. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Jozef liet zich leiden door de engel tegen Jozef. Zei, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. De herders gingen onderweg toen de engel zei, vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie het teken zijn. En het kwam uit. Je zult een pasgeboren kind vinden in een doek gewikkeld, liggende in een voederbak. En de wijzen zagen een ster en ze lieten zich leiden. De enige die zich niet liet leiden door alles wat hij hoorde, was koning Herodes. Daar, deze vier, ze lieten zich leiden. Wanneer God je iets vraagt te doen, moet je doen. Want jouw actie kan redding betekenen voor iemand anders. Het zou kunnen betekenen dat die ander zichzelf over gaat geven. Dat die ander precies op dat moment wordt gered van de plannen die hij in zijn hoofd heeft gehad. Het betekent ook voor ons dat we onszelf willen dienstbaar opstellen ten opzichte van anderen. En misschien heeft God je iets in je hart gelegd wat je moet volgen, waarin de Heilige Geest je wil leiden. En nogmaals, stel het niet uit, maar laat je leiden. En weet je, als je je laat verwonderen en wil laten leiden, dan blijft er één over. Dan word je een verteller. Want dan kun je vertellen van de grote daden van God. Anna was gegrepen door alles wat gebeurde. Ze vertelde het aan iedereen. Want ze sprak met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En hoe bewogen zijn wij met de mensen om ons heen dat we vertellen over wat God heeft gedaan. Word een verteller over de grote daden van God. Want je bemoedigt elkaar. Je versterkt elkaar. En je gaat altijd denken, Heer, als u dat kon voor hun, kunt u het ook van mij. En ik geloof dat God niet veranderd is. Ik geloof dat ik ben nog steeds ik ben is. En dat hij kan voorzien. Weet u, lang geleden was er een rijke man. En die rijke man die had een passie. En die passie die deelde hij met zijn zoon. En die passie dat was een beetje een dure hobby die die twee hadden. Ze verzamelden kunstwerken. En ze waren gelukkig goed bemiddeld, zoals dat tegenwoordig dan heet. En als je bij hun thuis kwam in hun landhuis, dan kwamen de Van Goghs en de Rembrandts en de Picasso's en weet ik wat voor dingen, die kwamen je allemaal tegemoet. En er is een verhaal dat vertelt dat in het land waar ze woonden, brak oorlog uit. En de oorlog die brak uit tijdens de winter. En dit betekende onder meer dat deze zoon onder de wapenen moest. En een paar weken nadat hij onder de wapenen was gegaan, werd er een bericht thuis afgeleverd dat de zoon was gesneuveld. Radeloos, eenzaam, bang voor wat er zou gaan gebeuren, keek de oude man naar de komende kerstdagen. Want de vreugde van kerst was compleet verdwenen door het sterven van de zoon. En op kerstmorgen, zegt het verhaal, wordt deze man gewekt door geklop op de deur. En toen hij naar de deur liep, herinnerde hij al de kunstwerken die daar hingen in het huis aan zijn overleden zoon. En toen hij de deur open had gedaan, werd hij begroet door een soldaat. En deze soldaat had een groot pak onder zijn arm. En de man zei, ik was een vriend van uw zoon. Ik was degene die hij probeerde te redden toen hij werd gedood. Zou ik even binnen mogen komen? Ik wil u iets laten zien. De soldaat vertelde de oude man dat hij een schilder was. En hij gaf toen het pak wat hij mee had genomen aan de oude man. En toen het papier verwijderd was, kwam er een schilderij tevoorschijn van de zoon van de oude man. En alhoewel de wereld dit schilderij nooit als een meesterwerk zou gaan beschouwen, toonde het een sprekende gelijkenis van de zoon. En toen de emoties die loskwamen bij de oude man bij het zien van het schilderij weer een beetje tot rust kwamen, nam hij de duurdere schilderijen die boven de haard hingen, die gingen aan de kant, want er moest plaats gemaakt worden voor de schat van de collectie, het schilderij van zijn zoon. En de rest van de dagen en de tijd van kerst werd gebruikt om in een stoel te gaan zitten en te kijken naar het schilderij van de zoon. Het volgend voorjaar, zegt het verhaal, overleed de man. En er was een testament opgemaakt. En de kunstwereld keek reikhalzend uit naar wat er allemaal ging gebeuren. In overeenstemming met het testament werd de schilderijen geveild op eerste kerstdag. Namelijk, dat was de dag dat hij het schilderij van zijn zoon had gekregen. En op die dag kwamen verzamelaars vanuit de gehele wereld bijeen om te gaan bieden op de spectaculaire stukken. Die dag zouden dromen in vervulling gaan. En de veiling begon met het schilderij dat op geen een van de lijsten van de kopers stond. Het schilderij van de zoon. En de veilingmeester vroeg om een openingsbod. Maar niemand reageerde. En de man vroeg, wie biedt er 100 euro? Tot slot zei iemand, wie heeft er nou belangstelling voor dat stuk? Laten we dat toch liggen en laten we verder gaan met het echte werk. Maar de veilingmeester zei van, nee, dat mag niet. Het testament heeft gezegd dat we pas verder mogen gaan nadat we dit stuk hebben verkocht. En eindelijk ging er iemand staan. Dat was de buurman van de oude man. En hij zei, ik bied je een tientje. Hij zei, meer heb ik niet, maar ik heb die jongen nog wel gekend. Ik vind het eigenlijk best wel leuk om een schilderij van hem te hebben. En de veilingmeester riep, eenmaal, andermaal, verkocht. Gejuich steeg op. En iemand riep, yes, nu gaan we beginnen met het betere werk. De veilingmeester keek de zaal in. En hij zei, de veiling is voorbij. Iedereen was met stomheid geslagen. En na enige tijd ging er toch iemand staan. En hij zei, hoe bedoel u? De veiling is voorbij. We zijn niet gekomen voor een schilderij van iemands zoon. We zijn hier gekomen voor het echte werk. Er is hier voor een vermogen aan schilderijen. Wat gaat ermee gebeuren? En de veilingmeester antwoordt, oh, dat is heel simpel. Het testament van de vader zegt dat wie de zoon heeft, krijgt alles. Amen. Amen. Want wie de zoon heeft, krijgt alles. En weet je, dat aanbod geldt vandaag nog steeds. Wie de zoon heeft, krijgt alles. Weet je, het aanbod van God is na 2000 jaar nog steeds niet gewijzigd. Hij heeft nog steeds één verlangen. En dat is dat je de eeuwigheid bij hem gaat doorbrengen. Dat je bij hem zult zijn. En mijn vraag voor jou vanmorgen is, en daar wil ik met je over gaan bidden, is heb je een verwachting dat God gaat voorzien in de situatie waarin je bent. Dat hij antwoorden gaat geven. En dat je gaat ervaren dat als je Gods zoon in je leven hebt geaccepteerd, dat hij je gaat geven dat wat je nodig hebt. Zullen we samen gaan bidden? Vader, ik dank u wel voor vanmorgen. Ik dank u wel dat we mochten zijn rondom uw woord. Ik dank u al, Heer, dat uw woord zo duidelijk is. Heer, dat als we dat woord van u op ons in laten werken, Heer, dat u daar zulke enorme schatten in geeft. Heer, zoveel rijkdom geeft. Heer, ik dank u wel, Heer, ook voor, ja, Heer, voor vanmorgen, voor het verhaal van Simeon en Anna. Heer, zo aan het einde van dat kerstverhaal. Heer, misschien zijn we kerst alweer vergeten. Want we zijn alweer druk bezig. Heer, zijn we de verwondering die daar in kerst lag, Heer, 3 weken. Hebben we het over, zijn we alweer lang kwijt. En heren, toch leren we daar zo in. Heren, een grondhouding voor het leven. Heren, bij een kind van God. Heren, die verwondering. En vader, ik dank u, heren, dat we, heren, ook in ons eigen leven, heren, die verwachting die u wil geven, weer mogen terug laten komen. Heren, een verwachting dat u dingen kunt doen. Heren, dat u in staat bent dat wat onmogelijk is, heren, mogelijk te maken. Heren, we zien daar zoveel voorbeelden van in uw woord. Dat wat onmogelijk leek, maakt u mogelijk. Heren, als ik alleen al denk aan Abraham en Sarah. Heren, ze was op hoge leeftijd, maar u had een belofte gegeven. Heren, u kon dat. Heren, als we denken aan het volk, heren, wat geleid moest worden uit Egypte. Heren, u had uw volk niet uit het oog verloren. En u gaf de oplossingen. Heren, u bent zo enorm groot. En dan dank u wel, heren, dat we met die wetenschap dat u zo groot bent, ook vanmorgen voor uw troon mogen komen. Heren, want we kunnen ons soms voelen als een Simeon. Heren, dat we uw troost nodig hebben, omdat we misschien werkelijk pijn hebben. Heren, pijn in ons lichaam, omdat ons lichaam niet wil. Heren, maar we kunnen ook pijn in onze ziel hebben. Voor de dingen die ons zijn aangedaan. Voor het verdriet wat er is. Heere, voor dingen die gebeurd zijn in het leven. Heer, die op onze weg kwamen. Heer, we kunnen ons soms zo eenzaam voelen. Heer, misschien zijn we helemaal leeg. Op, zoals dat tegenwoordig dan heet. Heer, misschien zijn we wel heel erg angstig. Heer, over wat er gaat komen. Heer, dat we de toekomst met zorgen tegemoet zien. Vader, ik dank u wel, Heer, dat u dan ook vandaag zegt, ik wil het doen voor jou. En Heer, willen we ook daarin een verwachting uitspreken naar wat u kunt doen. Heer, misschien lijken we meer op een Anna. Heer, worden we geplaagd door schuldgevoelens. Omdat we iets hebben gedaan wat niet kan. Heer, of zijn we op dit moment met dingen bezig waarvan we zo diep in ons hart weten, het is niet goed. Maar kunnen we er niet door loskomen. Heer, zitten we zo gevangen in een patroon van zonde. Heer, waar we niet doorheen kunnen breken. Vader, ik dank u, Heer, dat we dan zo als mensen, Heer, zo herkenbaar vanmorgen voor uw troon mogen komen. En Heer, het bij u mogen brengen. En ik wil je vanmorgen graag meenemen naar dat kruis. Want ik geloof dat als je de Zoon hebt, dan heb je alles. En als je zegt, ik zit in een situatie die, ja, waar ik niet doorheen kom. Ik voel me als een Simeon. Ik heb die herkenning met een Anna. Dan nodig je gewoon uit op de plaats waar je bent te gaan staan. Gaan we samen naar de Heer. Opdat er een verwachting in je leven gaat komen. Dat God gaat voorzien. Dan wil ik je vragen. Nodig je uit nu te gaan staan op de plaats waar je bent. Gaan we samen naar de Heer toe. Dankjewel. 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 Vader, dank u wel. Heer, dat als we een verwachting naar u uitspreken. Heer, dat we dat nou nooit naar iemand doen die het niet waar kan maken. Heer, mensen verwachten ook wel eens wat van mij. Heer, maar ik kan het lang niet altijd waarmaken. Maar ik dank u wel, Heer, dat we vanmorgen een verwachting uit mogen spreken naar u, die alles kan waarmaken. Want u zegt in uw woord, u sprak en het was er. En ik dank u zo, Heer, voor uw enorme grote trouw. Heer, aan ons betoond. En ik bid u zo voor de mensen die zijn gaan staan. Heer, die misschien ook in hun hart zijn gaan staan. Heren die ja, op dit moment zitten in een situatie waar ze even niet weten wat er moet. Heren, omdat het gewoon niet wil. En heren, het gaat me op dit moment niet over het hoe en het wat. Heren, het gaat me op dit moment, heren, dat we ons willen uitstrekken naar wat u kunt doen. En heren, u kunt dingen veranderen. En ik bid u zo, heren, dat u de verwachting die op dit moment groeit in de harten van deze mensen, heren, gaat beantwoorden. Heren, het ging vanmorgen om uw woord, niet om mijn woorden. Heren, ik heb uw woord gelezen. En ik geloof dat u doet wat u zegt in uw woord. Dat u die waarmaker bent van uw woord. En Heer, ik bid op dit moment, Heere, in de naam van Jezus, in de naam van de Zoon. Dat u de verwachting van mijn broers en mijn zusters waar gaat maken. Dat u het gaat veranderen. Heer, misschien wachten ze al zo lang. Heer, Anna, zij wacht al mega lang. Heere, maar u deed het. En ik bid u ook, Heere, voor doorzettingsvermogen voor deze mensen. Om elke keer te blijven verwachten dat u het gaat doen. Heer, ik dank u zo, Heer, dat we onze hand ook vanmorgen in uw vaderhand mogen leggen. Dat u ons bij de hand wil nemen. En ik dank u voor uw Heilige Geest, Heer. Heer, die ik toebid voor deze mensen. Heer, dat er elke keer een stem in hun hart zal zijn die zegt, we gaan door. Want God gaat een antwoord geven. Heer, ik bid u zo, wilt u ze zegenen. En wilt u ze behoeden en bewaren. En Heer, bovenal wilt u laten zien dat u een machtig God bent in Jezus' naam. Amen. 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 Neem plaats. We willen de dienst van vanmorgen gaan afsluiten. Dat betekent dat we met elkaar een lied gaan zingen. Ik wil graag vragen de muziek of ze naar voren willen komen. U mag uw gaven gaan geven tijdens het intro, het voorspel. En wees royaal naar de Heere, want dan wordt Hij royaal naar u. dingen, want dwars door de dood werd Jezus verhoogd. En hij regeert. En we zingen van die majesteit. Ik wil u vragen om te gaan staan uit respect en eerbied voor de majesteit. En daarna mag ik u zegenen in de naam van diezelfde majesteit. In de naam van Jezus. Het is dat geweldig te mogen zingen, dat dwars door de dood werd u verhoogd en u regeert. Heer, ik dank u voor die laatste woorden, die laatste adem die u had en die u gebruikte om te zeggen, het is volbracht. Heer, dank u wel voor het volbracht werk op dat kruis van Golgotha. En dat we daardoor ook vanmorgen konden zeggen dat hij die de Zoon heeft, heeft alles. En Vader, ik dank u, Heere, dat u dan, Heere, die rijkdom van u, Heere, vanmorgen heerlijk in ons midden hebt laten zien. Heer, ik dank u wel, Heer, dat we bijeen mochten zijn in de naam van Jezus. Maar ik dank u bovenal, Heer, dat u in ons midden bent geweest. En ik dank u wel, Heer, dat u hier dan niet vandaag blijft, Heer, maar ook deze komende week, Heer, ja, wie met ons meegaat. Heer, een bijzondere week. Heer, als daar de begrafenis van Bodien zal zijn. Heer, we bidden voor de familie. Heer, voor Raman, voor de kinderen, voor de familie daaromheen. Heer, voor het verdriet wat daar is. Maar ik dank u wel, Heer, dat we vandaag mochten lezen dat u een God bent van vertroosting. Heer, ook voor deze mensen bidden we u vertroosting vanaf deze plek. Heere, wilt u kracht geven. Heere, wilt u door verdriet ook vreugde geven. Heer, want dat hebben we een zekerheid. Dat we mogen weten dat Bodien haar eeuwigheid bij de plek doorbrengt waar u bent. Heer, dank u daarvoor. Heere, voor die troost die we daarin mogen vinden. En volk van God, zo mag ik je zegenen met de liefde die God voor je heeft. Hij had maar één verlangen, dat je niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Ik mag je zegenen, de liefde die Jezus voor je had, die in die tuin van Gethsemane zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik mag je bovenal zegenen met Gods Heilige Geest. Opdat je een leven zult leven tot eer van God alleen. Dat er verwondering zal zijn. Dat je je zult laten leiden. En dat je een verteller zult worden van de grote en machtige daden van God. Daarom ontvang een zegen, maar wees boven alles veel meer een zegen. Een zegen voor de wereld om je heen, omdat de wereld Jezus door jou zal zien. En ze hem zullen gaan volgen. Daarom ontvang een zegen en wees een zegen. En doe dat allemaal tot eer van God alleen. In Jezus' naam. Amen. Allemaal wel thuis en ga met God.